We gaan luisteren naar Joël. En ik wil graag met Joël en met u bidden dat God ons veel mag leren vanmorgen. Lieve God en Vader, wat is het voorrecht om hier te staan en om te staan naast Joël die uw woord aan ons mag brengen vanmorgen. We genieten daarvan. We vinden het fijn om hem te kennen. En hem te kennen als een man van God die studeert en die kan leren. En die ons kan helpen. We willen u bidden, wilt u hem voeden vanmorgen met uw woorden. Zodat hij ons mag raken. Dat bidden we van u, in Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel.
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en er lag duisternis over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. Vanaf het allereerste begin zien we dat Gods geest betrokken is. Betrokken bij de schepping, maar ook betrokken bij ons als mensen. De eerste keer dat we daar heel specifiek overlezen is in het leven van Jozef. Jozef heeft door de kracht van Gods geest de mogelijkheid om dromen uit te leggen. En eerst kost hem dat bijna zijn leven. Uiteindelijk redt het hem zijn leven en brengt het hem zelfs tot aan het hof van de farao en wordt hij onderkoning. Omdat Gods kracht zo zichtbaar aan het werk is in zijn leven. We zien het ook bij Mozes. Mozes wordt door God geroepen om het volk Israël uit Egypte te leiden. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte. En Mozes die heeft het voorrecht om het volk mee te nemen de woestijn in. En je ziet een hele bijzondere relatie tussen God en Mozes. Maar je ziet ook in het leven van Mozes dat de kracht van God zichtbaar wordt. Hij is in staat om Gods leiding te ontvangen. Maar hij is ook in staat om namens God dingen tegen het volk te zeggen. Op een gegeven moment zie je dat het volk te groot wordt, dat de verantwoordelijkheid te zwaar wordt, dat de problemen te veel zijn voor Mozes. En dan krijgt hij een tip van zijn schoonvader. En dan stelt hij 70 oudsten aan. En dan bidt Mozes voor die 70 oudsten, hij legt ze de handen op. En dan lees je in de Bijbel dat er een stukje van de Heilige Geest van Mozes op de 70 oudsten komt. Zodat zij ook wijsheid hebben. En ook recht kunnen spreken. En ook het volk mede kunnen leiden, net als Mozes. Mozes legt nog een keer iemand de handen op. Jozua. Aan het einde van het leven van Mozes legt Mozes Jozua de handen op. En Jozua ontvangt de kracht van de Heilige Geest om het volk het beloofde land in te leiden en het beloofde land in te kunnen nemen. En we zien het ook gebeuren in het leven van Jozua. Dat er zo ontzettend veel momenten zijn waarop hij leiding ontvangt van God. Waarop hij Gods stem verstaat. En waarin hij namens God tot het volk kan spreken. We zien het bij de rechters. Simson die kracht heeft. Bij Gideon die moed heeft. We zien het op allemaal verschillende manieren. We zien het bij Samuel, een priester. Die de kracht van de geest heeft. Eerst als klein jongetje hoort hij de stem van God. Maar later ook in zijn verdere leven mag hij namens God tegen het volk spreken. En hij ontvangt leiding van God. En hij mag namens God koningen aanstellen en de handen opleggen. Eerst bij Saul. En op het moment dat hij dat doet, dan ontvangt Saul ook de kracht van de geest. Op zo'n bijzondere manier dat hij helemaal in vervoering raakt, helemaal in extase raakt. En vervolgens David, als jonge jongen nog. David was bezig om de schapen te hoeden. En op een dag komt er iemand naar hem toe, zijn broer, die zegt, David, je moet komen, want Samuel is er. En hij wil misschien wel koning van je maken. En David die gaat mee. En Samuel die ziet hem en God zegt tegen hem, ja, dat is de volgende koning van Israël. Ga maar zalven. Samuel die zalft hem, die legt hem de handen op en op dat moment ontvangt David de kracht van Gods geest. David is in staat om beren en leeuwen te verslaan. Later zelfs Goliath. Hele Filistijnse legers die bang zijn voor David als hij aankomt met zijn leger. Omdat de kracht van de geest zichtbaar aan het werk is in het leven van David. We zien het in de levens van de profeten. Elia, Elisa, Jesaja, Daniel. Allemaal mensen die de kracht van Gods geest ontvangen. En die namens God iets tegen het volk mogen zeggen. Maar iedere keer opnieuw zie je in het Oude Testament dat het beperkt is. Tot 1, 2 mensen, een klein groepje, misschien 70 mensen die dan met elkaar de Heilige Geest hebben. Maar altijd is het heel erg beperkt. En dan komt de profeet Joël. En de profeet Joël zegt in Joël 3 vers 1, tenminste als je de nieuwe Bijbelvertaling hebt. Anders is het 2 vers 28 of zo. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dat zegt niet Joël, maar dat zegt Joël namens God. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Oude mensen zullen dromen. En jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. De profeet Joël zegt, nu is de geest misschien nog beschikbaar voor een klein groepje mensen. Maar er gaat een tijd komen. Maar dan wordt alles op zijn kop gezet. In die tijd, dan is de geest niet alleen maar meer beschikbaar voor Jozef en voor Mozes en voor Jozua en voor de profeten en voor de richters. Nee, dan is de geest beschikbaar voor iedereen die bij God hoort. En Joël heeft dit geprofeteerd en het duurde maar en het duurde maar. En op een gegeven moment wordt Jezus geboren. En ook in het leven van Jezus zien we de kracht van Gods geest op een hele bijzondere manier aanwezig. Alleen al hoe die geboren wordt. Hoe Maria zwanger raakt door de Heilige Geest. En dan groeit Jezus op als een heel bijzonder jongetje eigenlijk. En dan als hij een jaar of 30 is, dan laat hij zich dopen. Door Johannes de Doper. Jezus komt omhoog uit het water. De hemel scheurt open. Er klinkt een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Er komt een duif op Jezus' schouder zitten. Dat is de Heilige Geest. Jezus krijgt daarmee de kracht van de Heilige Geest. Het is alsof vader, zoon en geest daar bij elkaar komen. En zeggen, Jezus doet het niet in zijn eentje. Maar we zijn er alle drie bij betrokken. Wij zijn één met elkaar. En dan ontdekken we dat er een bijzondere autoriteit zit in de woorden die Jezus spreekt. Mensen die naar zijn preken luisteren, die herkennen dat. Er gebeurt iets als Jezus aan het preken is. Er zit een bijzondere autoriteit in de woorden die hij spreekt. Dat niet alleen, we zien de geest ook aan het werk als Jezus mensen geneest. Als hij mensen bevrijdt van demonen. En we zien de geest aan het werk als Jezus opstaat uit de dood. En dan, na 40 dagen nadat Jezus is opgestaan uit de dood, dan roept hij zijn leerlingen bij elkaar en dan zegt hij tegen zijn handelingen, 1 vers 4, ga niet weg uit Jeruzalem. Maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dat waar de profeet Joël het over had, het gaat bijna gebeuren. En de discipelen, die zitten bij elkaar. Met nog een groepje mensen erbij. Ergens in een bovenzaal in Jeruzalem zijn ze aan het bidden. 10 dagen lang. Vurig aan het bidden, staat er in de Bijbel. Ze zijn vurig aan het bidden. En dan na 10 dagen, aardbeving, wind, vuur, alles. Alles komt zo bij elkaar en de leerlingen krijgen een vlam op hun hoofd. En ze beginnen in allemaal verschillende talen te praten. En dan gaan ze naar buiten en er zijn mensen en die spreken niet eens de taal van de leerlingen, maar die kunnen toch verstaan wat ze zeggen. Ze zeggen, hey, ik hoor iemand in mijn taal spreken. Er zijn ook andere mensen die zeggen, ah joh, die gasten die zijn gek of ze zijn dronken of ik weet niet wat. En dan stapt Petrus naar voren. Wij zijn niet gek, We zijn niet dronken. Nee, wat hier gebeurt, dat wisten we al dat het zou gaan gebeuren. Want de profeet Joël heeft het al gezegd. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Het is zover. Waar ze zo lang op gewacht hebben, dat is nu realiteit. Dat wat Joël geprofeteerd heeft, dat is nu realiteit geworden. En we zien het gebeuren. Want de discipelen die hebben de geest ontvangen, maar alle mensen die vervolgens tot bekering komen, ontvangen ook de Heilige Geest. En de discipelen, als we in Handelingen lezen, dan zien we dat ze ook hele bijzondere dingen doen. De dingen die Jezus ook gedaan heeft. Ze gaan preken met autoriteit. Ze gaan mensen genezen. Ze gaan demonen uitdrijven. De leerlingen van Jezus doen de dingen die Jezus ook deed, door de kracht van de Heilige Geest. En in heel Handelingen zie je iedere keer opnieuw dat er mensen tot geloof komen en dat ze de Heilige Geest ontvangen. Beetje ongrijpbaar, dat wel. Want de ene keer moet er nog even speciaal een apostel komen om de mensen de handen op te leggen voordat de Heilige Geest kan komen. De andere keer, dan is Petrus aan het preken en hij is nog halverwege zijn preken en bam, de Heilige Geest die daalt neer en alle mensen raken vervuld met Gods Geest. De Heilige Geest is niet in een hokje te stoppen. En als je dat zo hoort, dan lijkt het misschien wel alsof de Heilige Geest een kracht is. Misschien zelfs wel de verbindende kracht tussen de Vader en de Zoon en ons als mensen. Dat is niet waar. De Heilige Geest geeft wel kracht, maar hij is geen kracht. Een kracht is onpersoonlijk, is vaag, is... Nee, de Heilige Geest is een persoon. Net zoals de Vader een persoon is. Net zoals de Zoon een persoon is. Zo is ook de Heilige Geest een persoon. Vader, Zoon en Geest. Ultiem met elkaar verbonden, zodat het een eenheid is. Maar alle drie apart. De Geest is een persoon. Als je leest in Handelingen, maar ook in de brieven van Paulus. En zelfs in het Oude Testament al, dan ontdek je dat de Geest kan denken. Dan ontdek je dat de Geest kan voelen. Dan ontdek je dat de Geest dingen wil. Dan ontdek je dat de Geest spreekt. Dan ontdek je dat de Geest opdrachten geeft. Allemaal dingen die horen bij een persoon en niet bij een vage kracht. Nee, onze Heilige Geest is een persoon. En als persoon wil Hij, net als de Vader en de Zoon, betrokken zijn in ons leven. De Geest wil betrokken zijn in ons leven. Sterker nog, voor ons christenen is de Geest eigenlijk onmisbaar. En dat is een beetje vreemd, want als we eerlijk zijn, dan hebben we een klein beetje een haat-liefde verhouding met de Heilige Geest. Dan druk ik het misschien iets te sterk uit. Maar we vinden het wat ingewikkeld, de Heilige Geest. En dat is wel logisch, want zoals ik al zei, de Heilige Geest is ongrijpbaar. En wat wij eigenlijk proberen is iedere keer iets meer te snappen van wie God is. Maar als we het over de Heilige Geest hebben, ja, we kunnen er wel iets over zeggen, maar eigenlijk is het hartstikke ongrijpbaar. Dan niet alleen, we kennen waarschijnlijk allemaal verhalen van extremen uit het verleden. Als het gaat over de Heilige Geest. We kennen zelfs wel verhalen over misbruik als het gaat over de Heilige Geest. Dat mensen iets gezegd hebben waarvan ze zeiden dat het namens Gods Geest was, maar dat het eigenlijk bedoeld was om mensen te manipuleren. En dat allemaal zorgt ervoor dat we een beetje een reserve hebben. We snappen de geest niet zo goed. We zien dat er extreme dingen kunnen gebeuren als het te veel allemaal maar losgelaten wordt. En we zien dat er misbruik van gemaakt kan worden. En daarom zijn we een beetje op onze hoede als het gaat om de Heilige Geest. Maar lieve mensen, de Heilige Geest is onmisbaar in ons christenleven. Als de Heilige Geest niet in ons christenleven aanwezig is, dan is onze relatie met God geen relatie, maar dan wordt het een religie. Want dan wordt ons geloof beperkt tot een verzameling van overtuigingen. En dan gaan we die overtuigingen krampachtig proberen vast te houden. En dan is onze relatie met God ineens een religie geworden. Terwijl de Heilige Geest er juist voor wil zorgen dat wij in relatie leven. De Heilige Geest is in elk aspect van ons christenleven betrokken. Dat is al vanaf het allereerste begin dat we überhaupt begonnen na te denken over wie God is. Daar was de Geest al bij betrokken. En op het moment dat we onze knieën buigen voor Jezus en tegen hem zeggen, Jezus, u bent Heer. Als we dat vanuit ons hart kunnen belijden, dan mogen we vanuit 1 Korinthe 12 leren dat dat komt doordat de Heilige Geest ons daarvoor de kracht geeft. Het is alleen maar mogelijk dankzij de Heilige Geest dat wij zeggen, Jezus is Heer. En natuurlijk zal er een acteur in een of ander toneelspel het ook wel kunnen zeggen. Maar vanuit ons hart belijden, Jezus is Heer, dat is alleen maar mogelijk vanuit de kracht van Gods Geest. Maar de Geest is er niet alleen maar om ons tot bekering te brengen. Nee, de Geest is er ook om vervolgens ons leven te vullen. Hij geeft ons gaven. Zondag 28 mei gaan we daar dieper over in. Hij geeft ons, als het goed is, is hij op zo'n manier bij ons leven betrokken dat er vrucht groeit in ons leven. Zondag 21 mei gaan we het daar verder over hebben. Het is de bedoeling dat de Geest op zo'n manier in ons leven aanwezig is, dat er relatie is tussen God en ons. En als ik het heb over God, dan heb ik het over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Geest is als persoon betrokken in ons leven. Tenminste, als we dat willen. Want het is heel simpel. Op het moment dat wij belijden, Jezus is Heer. Op het moment dat wij geloven dat Jezus voor ons gestorven is. En ons leven overgeven aan hem. Vanaf dat moment is de Geest betrokken in ons leven. Maar Gods Geest neemt alleen maar de ruimte in die wij hem geven. De Geest dringt zich niet op. De Geest wil ons vullen. Dat is wat vaststaat. En hij is niet de beperkende factor met hoeveel er van hem in ons leven zichtbaar is. God is niet de beperkende factor hoeveel er van hem in ons leven aanwezig is. Dat zijn wij zelf. Wij zijn de beperkende factor in hoeveel ruimte de Heilige Geest krijgt in ons leven. En dan is er sprake van religie of relatie. Is er in jouw leven sprake van religie of relatie? Klein testje. Waar gaan de gesprekken na de samenkomst over? Gaan die het over de dingen waar je het mee eens was en mee oneens was? Gaan de gesprekken na de samenkomst het over of de juiste liederen gezongen zijn of dat het de verkeerde liederen waren? Gaat het na de samenkomst erover of het goed uitgevoerd was of niet goed uitgevoerd was? Of dat er dingen gezegd zijn waar je het niet mee eens was of dingen gezegd zijn waar je het wel mee eens was? Met andere woorden, ging het om de overtuigingen die je hebt? Of gaan onze gesprekken na de samenkomst over op welke manier God ons hart geraakt heeft. Gaan de gesprekken aan het eind van de samenkomst over daar waar je iets van God in gezien hebt. Gaat het over de relatie die we met hem hebben. Ja, maar Joël, het is in deze kerk soms zo moeilijk om meer van Gods geest in mijn leven toe te laten. Want de kerk die helpt mij daar niet bij. Het lijkt wel alsof er in deze kerk niet voldoende aandacht voor de geest is. Mag ik je een volwassen vraag stellen? Waarom leg je die verantwoordelijkheid buiten jezelf neer? Waarom leg je de verantwoordelijkheid om vol te zijn van Gods geest bij iemand anders neer? En trouwens, wie is de kerk? Ben ik de kerk omdat ik nu hier op het podium sta? Is Frank de kerk omdat hij de dienst leidt? Zijn de oudsten onze kerk omdat zij toevallige leiding aan ons geven? Jij bent toch net zo goed de kerk? Waarom leg je de verantwoordelijkheid die jij hebt om vervuld te zijn met Gods geest buiten jezelf neer? Paulus geeft ons een duidelijke opdracht in Efeze 5 vers 18. Bedrink u niet. Want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. Dat is een opdracht die bij ons in de eerste plaats heel persoonlijk komt te liggen. We kunnen het wel verwachten van anderhalf uur op zondagochtend, maar dat is niet voldoende voor ons om een week lang op te teren. Ja, als het gaat om de overtuigingen, als het gaat om de religie, dan wel, want er worden vast voldoende dingen gezegd waar je je tegenaf kunt zetten of waar je je in kunt vinden. Ja, dan is er voldoende om een week lang op te kauwen. Maar om vol te zijn van Gods geest, dan is dat wat hier gebeurt op zondagochtend slechts een speldenprikje. En we moeten het omdraaien. Wij mogen in ons eigen leven ons iedere dag opnieuw naar de volheid van Gods geest vervuld raken met zijn geest. En als we dan hier bij elkaar komen als vervulde christenen, als wij als kerk ons verzamelen hier op zondagochtend, dan komen er geestvervulde christenen bij elkaar die niets anders hebben dan een verlangen om God groot te maken en meer van hem in ons eigen leven te ontdekken. Dan gaat het niet per se meer om dat setje van overtuigingen. Dan gaat het om die relatie. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. Word vervuld met de Heilige Geest. Waarin, in welk stukje van jouw leven verlang jij naar meer van Gods geest? Wat is het, welk stukje? Is het of moet ik een betere vraag stellen? In welk deel van je leven heb je meer van Gods geest nodig? Want misschien verlang je naar de verkeerde dingen. Het zou kunnen. Wat is het? In welk stukje van je leven? Of misschien zeg je, joh, ik heb in mijn hele leven meer van Gods geest nodig. Vraag het hem eens. De Heilige Geest is een persoon. We mogen hem rechtstreeks aanspreken. Heilige Geest. Ik verlang zo naar meer van uw vrucht in mijn leven. Heilige Geest, ik verlang zo naar meer van uw gaven in mijn leven. Heilige Geest, ik heb geen idee welk cadeau u mij gegeven heeft om de gemeente mee te kunnen dienen. Ik zou het zo graag ontdekken. Welk aspect in jouw leven heeft meer van Gods geest nodig? Vraag het hem eens. En vraag hem eens, Heilige Geest, op welke manier beperk ik u in mijn leven? welke manier beperk ik u in mijn leven? Zit er nog ergens iets waardoor u onvoldoende ruimte krijgt om te werken in mijn leven? Ik had het vorige week zelf in mijn eigen leven. Ik had gepreekt in Berea Noord over de vrucht van de geest. En ik stap het podium af en ik denk, er zit nog iets. Er zit nog iets wat mij beperkt om meer van Gods geest in mijn eigen leven te krijgen. Ik was boos op God om iets wat nog helemaal niet gebeurd is. We zijn gezegend met een hele mooie zoon van 4 maanden. En de afgelopen 4 maanden ben ik boos geweest op God, omdat ik bang was dat hij hem misschien wel weer van ons af zou nemen. Maar dat kunt u niet maken, Heer. Ik was zo boos. En die boosheid die stond het in de weg om meer van Gods geest in mijn eigen leven te ervaren. En op dat moment wist ik, ik moet het bij iemand neerleggen. Ik moet het gewoon bij iemand neerleggen. Ik had een oproep gedaan om naar de nazorg te gaan. Ik liep het podium af en ik liep zelf naar de nazorg. Ze willen jullie voor me bidden, want er is boosheid in mijn hart en het zorgt ervoor dat de geest niet goed in mijn leven kan werken. Het mooie was dat ze zeiden, vind je het goed om zelf te bidden? Ja, dat vind ik goed. En daarna hebben ze met me gebeden. Soms kan het nodig zijn om gewoon het eens bij iemand anders neer te leggen. Zeggen, er zit iets in mijn leven wat het tegenhoudt om vol te zijn van Gods geest. Ik heb geen idee, bedenk ik de plekken. Maar er zijn altijd op zondag mensen daar achterin die daar staan. Zijn die er vanochtend ook, of niet? Ja? Zullen we niet wachten tot het eind van de dienst? Zouden jullie je plekje daarin willen nemen? Dat als we zo meteen aan het zingen zijn en God aan het aanbidden zijn. En de mensen in hun hart voelen. Dat het goed is om het eens bij iemand anders neer te leggen. Dat ze daar kunnen staan. En misschien is het goed als de oudsten en hun vrouwen er misschien wel bij gaan staan. Ik weet, Frank, je hebt ze ook gevraagd voor het avond. Maar we zien wel hoe het loopt. Het komt wel goed. Anders dan springen er wat andere mensen bij. Maar gewoon omdat het soms goed kan zijn om eens iets bij iemand neer te leggen. En zeg, het houdt me tegen om meer van Gods geest in mijn leven te ervaren. Misschien heeft God je vanochtend wel iets laten zien. Mag ik met jullie bidden? Heilige Geest, wat bent u ongrijpbaar, onbegrijpelijk. En tegelijkertijd wil u wel iedere keer iets meer van uzelf laten zien. Hoe bijzonder is dat? En eigenlijk aanbidden we u nooit. Maar de aanbidding die wij naar de Vader en de Zoon geven, die is uiteraard ook voor u. En we verlangen eigenlijk best wel heel erg veel naar meer van u in ons leven. Als er iets is waarin wij de beperkende factor zijn om meer van u in ons leven te ontdekken, zodat u als persoon in ons leven aanwezig kunt zijn. Wilt u het ons laten zien? Wilt u spreken tot ons hart? Als we aan het zingen zijn. Of als we stil zijn. Wilt u spreken tot ons hart? En als het nodig is, wilt u ons de moed geven om het eens bij iemand anders neer te leggen.